U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, het is vandaag 1 september en wij zijn er weer. Wij zijn weer terug na een lange vakantie en we zitten hier niet alleen. Ik zit hier met René Strengelt. Hoi René.
Fred.
En met Ankie Smit.
Ja, goedemiddag.
Ja, vast.
We zijn er weer, ja.
Ja, precies. Vaste presentatoren hier van het dit uur Kerk in Delft Radio. En we gaan vandaag wat dingen doornemen van de afgelopen vakantietijd. Van, hebben jullie een goede vakantie gehad?
Ja, prima vakantie gehad.
Korte vakanties gehad. Als je gepensioneerd bent, dat is bij jullie nog niet het geval. Maar dan ga je niet meer in het hoogseizoen, hè?
Nee, de pensionado's, dat is altijd juni en september, is dat.
Bijvoorbeeld, ja.
De hittegolf vermijden.
Zeker.
Maar jullie hebben vast mooie kerken nog bezocht in deze tijd.
Absoluut.
Ja,
ja.
Wel interessante plekken.
Interessante plekken. Nou, gaan we het zo eventjes over hebben. Vakantietijd. Warm.
Nogal, maar kerken zijn cool, hè?
Kerken zijn cool, ja.
Hoewel...
Het is maar net waar de kerk samenkomt.
Jij hebt iets heel warms meegemaakt dan, René?
Ja, ik heb een weekje gebivakkeerd op de conferentie New Wine.
New Wine?
Nieuwe wijn, ja. Ja. Niet dat we heel veel wijn gedronken hebben, maar...
Is dat van nieuwe wijn in de oude zakken?
Die probeert eigenlijk de nieuwe wijn in nieuwe zakken
te doen. In nieuwe zakken,
ja. Het is een organisatie die richt zich op geestelijke vernieuwing van kerken. Met name komen daar mensen uit de traditionele kerken.
En waar komen die mensen bij elkaar?
Het was nu op een festivalterrein in Liempte in Brabant. Er stond dus een grote tent en daar zit je dan met 5000 mensen in. En dat wordt wel warm als je midden in een hittegolf zit.
Yeah. Ja. En wat hebben jullie gedaan? Wat gebeurt er op dat New Wine Festival?
Het is een combinatie van vieringen. Elke ochtend is er een viering. En daar hebben ze dan nodig ze altijd een hoofdspreker voor uit. Dat was nu een echtpaar uit Engeland. Dus het is eerst met een band... heel veel zingen en vervolgens krijg je een stukje verhaal van de sprekers. En daarnaast hebben ze heel veel workshops, kan je allerlei dingen bezoeken, concerten ook wel. En dat loopt heel erg uiteen. Dus het zijn wat meer geestelijke onderwerpen, maar er is ook wat een tent van de organisatie TEER. Het gaat echt meer om maatschappelijke, sociale onderwerpen.
TEER, dat is wat is dat voor organisatie? Die zich bezig...
Van huis uit echt een ontwikkelingsorganisatie, maar die richt zich niet alleen op plekken waar hulp nodig is, maar echt ook op bewustwording, zeg maar, in Nederland ook onder kerken. En International Justice Mission, een organisatie die zich richt op slavernij wereldwijd en zich daar tegenkeert. Mensen ook vrijkoopt, die heeft dan ook een tent. Dus van die allerlei kanten is daar...
Die mensen vrijkoopt, want nu is het nog steeds slavernij.
Er zijn wereldwijd volgens mij meer slaven dan ooit.
Ja?
Heb ik begrepen.
En waar zitten die slaven nu dan?
Heel veel in... bijvoorbeeld in Arabische landen, in landen als Saoedi-Arabië, maar ook landen als India, Afrikaanse landen, waar zeg maar, bijvoorbeeld de plantages, kinderen gewoon vastzitten en geen kant op kunnen. Mm-hmm. Of in de vrouwenhandel.
Ja. Dat kun je ook inderdaad als slavenwerk zien vaak. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Ja.
Ja, slavernij is anders ingekleed dan dat het vroeger was. Maar het zit nog steeds zit het erin.
Het, het komt ook in Nederland voor.
Ja. Ja. Het is eigenlijk de uitbuiting van mensen die daardoor niet vrij...
Die zich niet vrij kunnen onttrekken aan hun positie daar. En ook er niet voor betaald krijgen.
Ja. En wat doet zo'n organisatie op dat festival? Want daar kopen ze niet de mensen vrij, maar ze maken daar... Wat doen ze daar? Bewustwording?
Het gaat om bewustwording. En in elk van die tenten zijn dan regelmatig seminars. En zij kiezen dan thema's die echt daarbij passen, zeg maar. Dus dat is aan de ene kant. Dat is de conferentie met veel aandacht voor dingen als gebed, maar ook geloofsopvoeding enzovoort. Maar ook mm-hmm. dus thema's rond gerechtigheid, milieu. En dat is een mooie combinatie. Ja.
En jij loopt er doorheen. Je hebt een heel foldertje erbij van ik kan in die tent en ik kan in die tent. Ja. En die nieuwe workshop. Wat sprong er voor jou bovenuit?
Ik heb me deze keer, ik ben er vaker geweest. En op een bepaald moment een aantal onderdelen van het programma, denk ik, dat heb ik al eerder gehoord en gezien. Ik ben nu vooral in de, wat ze dan noemen, de Leaders Lounge geweest. Dus voor mensen die een leidinggevende functie in de kerk hebben, om daar elkaar te ontmoeten. En dat vond ik eigenlijk een hele leuke plek, omdat je daar heel veel mensen spreekt en ontmoet. En, met elkaar ook de dingen die je hoort op zo'n conferentie gewoon...
En welke dingen gaat het over? Waar spreken de leiders over?
Nou ja, wat nogal een prominent thema was. De hoofdsprekers uit Engeland, dat waren mensen die in een achterstandswijk aan het werk zijn gegaan, jaren geleden. Begonnen met gewoon maar er zijn voor de buurt, hulpverlening, projecten voor tieners opzetten. Maar nu in een fase zitten dat ze veel ook op straat spreken met mensen over het geloof. En ook bidden voor mensen. En tot hun verrassing merkte dat het heel veel uitwerkte bij mensen. Dat mensen open gingen staan voor het geloof, maar ook genezen werden. En dat soort verhalen roept ik wel wat op.
Ja.
En
aanvragen.
Maar ook, ook alweer enthousiasme. Mooi dat het gebeurt aan de ene kant, maar ook hoe zit dat dan? En, het is ook niet iets wat je direct zomaar herkent in je eigen situatie.
Nee. Ja. Maar het feit natuurlijk dat je aandacht aan mensen geeft. Hè? We leven langs elkaar heen. We maken ons daar zelf ook, denk ik, af en toe schuldig aan. Maar het feit dat je gewoon op straat mensen aanspreekt en aandacht hebt over wat ze vertellen, dat is al heel belangrijk, denk ik.
Ja, en we kennen het misschien van iemand die dat heel erg opdrinkt, maar zelden een hele vriendelijke manier.
Ja.
Niet meer spontaan ontstaan uit hun aanwezigheid, zeg maar, in die wijk. Dat ze gewoon vrijmoedigheid voelden om ook gewoon op straat met mensen in gesprek te gaan. Wordt niet gebracht van dat moeten jullie dan ook doen. Ja. Maar het was bij hen, proefde je van de verrassing van hey.
Spreek je nou met deze leiders over de vragen die nu zo in het nieuws zijn? Over misbruik in de kerk?
Dit was in juli. Toen was dat nog niet zo heel erg op de agenda als het nu is. Ja, wat we wel natuurlijk volgens mij in juni al in het nieuws hadden, was dat een onderzoek uitwees dat vertrouwen in de kerk, als het gaat om vertrouwen in instituties, heel laag is.
En dan, we komen onder de politie, geloof ik.
Ja.
Ze hebben meer vertrouwen in de politie, man.
En daar
is ook het vertrouwen meestal aardig weg.
Ja, precies. Dus dat bepaalt wel de context waarin je gewoon met elkaar bezig bent.
Ja.
Een sfeer waarin geloof en kerk absoluut niet vanzelfsprekend is. En niet altijd een goede pers krijgt.
Maar wantrouwen is natuurlijk toch een gevoel wat in ieder geval in de Nederlandse samenleving volop aanwezig is. Wantrouwen in de politiek, wantrouwen naar de kerk, wantrouwen naar de machthebber in het algemeen.
Ja.
Wat me wel opvalt in het Delftse is dat ik over de nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveld, dat ik daar zoveel vertrouwen in hoor uitspreken.
Ja, mooi is dat.
Tegen al dat wantrouwen, nu rond het Prinsenhof bijvoorbeeld weer, waar allerlei acties aan het ontstaan zijn om dat men het Prinsenhof wil gaan veranderen qua ingang, de tuin eromheen, et cetera. Ongelooflijk veel, als je op Facebook leest, hoeveel niet alleen gemopperd wordt, maar ook geklaagd over de politiek. Echt ontzettend wantrouwen, dat valt me iedere keer weer op.
Ja, en vaak in hele algemene termen van zij, die zakkenvullers.
Ja.
Heel algemeen. Ja. En, ik hoop dat ik geen luisteraar hiermee op de tenen trap.
Nee, precies.
Dan denk ik wel van, probeer ook de nuances daarin te zien. Er zijn echt wel politici die integer zijn, die goed bezig
zijn. Zeker, het gros.
Marja van Bijsterveld is een goed voorbeeld daarin.
Ja.
Ik denk ook als het gaat om de kerk, het instituut heeft denk ik misschien een slechte reputatie. Maar
Zelf maak ik er nog niet zoveel mee.
De plaatselijke kerk die gewoon actief is in de stad. Ik denk dat daar wel veel goodwill weer is.
Ja. Jawel. Ja. Ja.
Doordat we gewoon zichtbaar zijn bij een voedselbank, bij Jesselhof enzovoort. Ja.
Hallo luisteraars, welkom hoor bij dit uurtje van Kerk in Delft Radio. Wij proberen weer een beetje het seizoen op te pakken en wij kijken gewoon een beetje terug naar onze vakantieherinneringen. Nu zult u zelf ook wel gehad hebben dat u op vakanties gaat. En vaak gaan mensen op vakantie gaan ze altijd eventjes een kerk binnen. Eventjes kijken of de deurtje open is. Misschien ook om een kaarsje aan te steken voor iemand die eventjes aandacht of hulp nodig heeft erbij. En in die warme zomer is dat ook heerlijk, hè?
Zeker, ja. Ja Fred, nou en of. Hoewel, grappig was, ik was in Aken. Ja. Ik was daar omdat ik een cursus Europa in de middeleeuwen heb gevolgd. Ja, en Aken en Karel de Grote, het hoort bij elkaar. Ja. Karel de Grote is een hele grote geweest. Ik bedoel, niet qua lengte, hoewel je toch wel iets boven de gemiddelde Europeaan in die tijd uit schijnt gestoken te hebben, qua lengte. Maar het is gewoon een groot keizer geweest, die voor wetenschap, kunst, bijvoorbeeld wat ik niet wist, hij heeft vastgesteld dat de alfabet 26 letters heeft. Hm. Ja, daar zijn we hem nog dankbaar voor. Ik bedoel, we hebben dat nog steeds.
Daarvoor wisten we niet precies hoeveel er waren.
Nee, het was gewoon een rommeltje. Nou, wat dat betreft zijn er allerlei strepen getrokken en grenzen gesteld. Mm-hmm. Hij had natuurlijk een heel groot rijk waar hij heel veel in reisde. Goed, er is natuurlijk een grote kerk in Aken, waar hij dus ook inderdaad het keizerschap heeft aanvaard. Met een troon van marmer. Ik was daar met een gids en een groep mensen natuurlijk. En je wordt dan rondgeleid en alle mooie dingen zie je daar in de kerk. Mooi opgeknapt ook. En het was een van de laatste van die hete dagen. En het was buiten iets van 36 graden. En kwam binnen, lekker. En toen zei iemand, en ook de gids zei, van eigenlijk is het in deze kerk, sinds we het meten, nooit zo warm geweest. Je komt dan van 36 graden in de kerk en denkt, hé, lekker. Ja. Maar het was dus 29 graden in de kerk.
In de kerk, zelfs in de kerk.
Zo'n grote kerk met een ongelofelijke ruimte waarvan je denkt van, nou, dit is heerlijk. Ja. Ook daar was het dus gewoon heel erg warm. Ja. Maar goed, er komen natuurlijk ook heel veel mensen binnen. Hè? Die geven ook hun warmte af.
Ja. Wat is bijzonder aan die kerk?
Wat er bijzonder is aan die kerk is dat het een beetje een samensmelting is van diverse bouwstijlen. Het is romaans-gotisch. Maar er zitten ook aan het plafond schilderingen, wat fresco's. Maar ook mozaïeken. Dus zoals je ze in Italië in kerken ziet. Aan pilaren. En dat is een samenspel van diverse kunst in kerken. Die je dus eigenlijk in die kathedraal in Aken in die ene kerk ziet samengebald. Ja. Dat is heel verrassend.
Zijn er ook nog resten van de kerk, zeg maar, zoals die was in de tijd van Karel de Grote?
Ja, nou, of het helemaal van Karel de Grote is. Er waren inderdaad fresco's die, dat zijn van die muurschilderingen, hè, in de kalk.
In de kalk, als de kalk nog nat is, dan moet er snel geschilderd
precies
worden.
Precies. Nou, die waren heel vaag. En die schijnen wel een beetje nog van 1100. Nou, dat vind ik ook al een hele tijd terug. Maar die waren doordat er heel veel vocht in de muren was getrokken. En ook heel de oorlog. Er is natuurlijk ook gebombardeerd. Hè? Ja. Ook in Duitse steden hebben allerlei kerken en historisch materiaal geleden onder die Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus ook daar was inderdaad het een en ander beschadigd geraakt. En ja, dan gaat het regenen en dan gaat die verf uit die kalk trekken. Dus er waren heel vaak nog wel wat schilderingen uit 1100 te zien. En ik vind dat toch iedere keer weer, denk ik, van hier hebben dus ook mensen gestaan 1000 jaar geleden om te kijken naar die schildering. Want dat waren natuurlijk schilderingen die het verhaal uit de Bijbel vertelden. Ja. Ik bedoel, het was niet alleen woorden, er waren ook beelden.
Ja, dat moest ook wel, want eigenlijk voor de normale man en vrouw, zeg maar, die konden niet de Bijbel lezen. Dus die zaten vooral die te kijken naar die ramen. En dan wisten ze via de ramen, als een beetje een stripverhaaltje, wisten ze van, nou, daar gaat het ongeveer over.
En ik ben ook in Hildesheim geweest, dat ligt meer in het oosten van Duitsland, een beetje tegen de Harz aan, een beetje noorden. Wat me daar opviel was dat de kerken er prachtig waren opgeknapt. Terwijl ze eigenlijk in de tijd van de DDR, hè, Deutsche Democratische Republiek, hè, voordat de muur viel, eigenlijk toch niet meer zo bezocht werden. Vervallen waren min of meer. Ook wel hier en daar door de oorlog getroffen, maar dat er zoveel geld eigenlijk nu in is gestoken door Duitsland in het algemeen, hè, Oost en West, om toch die gebouwen weer in hun oude stijl te herstellen. En wat je ook ziet is de trots die er ook is. Hè. Als je tentoonstellingen bezoekt bij een museum bijvoorbeeld, je ziet heel veel kerkelijke kunst. Dat is natuurlijk heel veel katholieke kunst. En heel veel met relieken. En ik ben me daar ook nog weer eens in verdiept. Ik ben zelf protestant. Ik heb niks met een houtje wat misschien van het kruis van Jezus Christus zou kunnen zijn. Ja. Het doet mij persoonlijk helemaal niets. Maar er is een sacrale kunst omheen gebouwd.
Ja, als je ziet wat het deed in die tijd.
Prachtig is. Ja. En die kennelijk toch wel voor de kerkganger de verbintenis maakte met het goddelijke.
Ja.
En dat is toch wel weer, ja, voor die tijd verrassend. En ik snap ook dat het misschien nu niet meer zo'n grote rol speelt. Nee. Maar in die tijd paste het dus ook wel.
Ja.
En het geeft prachtige kunst daardoor.
Maar dan zie je een soort met tendentie ervan, dat in vroeger tijd, zeg maar, die verbinding heel letterlijk was.
Ja.
Heel voelbaar, zeg maar. Later, zeg maar, via ramen. Later nog via een woord wat er is. Mensen die zelf kunnen lezen. Maar het lijkt nu, hoe zit die verbinding er nu nog? Waar zie je de verbinding nu?
Oei, dat is best een ingewikkelde vraag. Wat ik zelf ervaar, maar dat is mijn eigen ervaring. En ik weet niet of die voor iedereen geldt. Ik vind vieren in een gemeenschappelijke kerkdienst, kan het zijn. Maar het kan ook iets anders zijn, dat je ergens anders met een groep iets viert. Vind ik zingen altijd een heel mooi middel om samen iets te beleven. Muziek zit daar natuurlijk in, die emoties losmaakt, muziek. Maar ook dat je samen zingt, dat je samen mooi geluid maakt. Dat geeft iets van cohesie, samenhang aan. Ja, dat vind ik zelf wel mooi. En dat kan bij wijze van spreken op lichtjesavond iets zijn waar je aan mee zingt.
Soms als je ergens in een mooie kroeg zit en iedereen zingt daar ergens mee van Bob Marley.
Dat kan ook.
Bijvoorbeeld.
Heb ik soms krijg religieuze ervaring.
Ja, zeker.
Hoor je mensen zo.
Of bij een concert.
Zeker. Dus ik heb heel veel kerkelijke kunst gezien en heel veel kerken dus ook van binnen.
Ja.
En tjongejonge, wat is er in geïnvesteerd vroeger bij mensen? Heel veel. Ook geld, hè? Maar ook moeite. En ik denk dat vroeger de kerk toch veel meer een bindende factor was voor de burger. Ik bedoel, als je kijkt naar Karel de Grote, die heeft het Heilige Roomse Rijk opgericht.
Ja,
kom er nog maar eens om.
Ja.
we willen misschien ook geen Karel de Grote meer. Hè?
Dat niet, maar
Ik denk dat ik, zeg maar,
zijn visioen van wat het Romeinse Rijk was.
Ja.
Niet alleen religieus, maar ook qua kunst, qua wetenschap.
Ja.
Dat hij dat wilde voortzetten in Europa, is natuurlijk wel sterk geweest. Het heeft heel veel, is beslissend geweest voor Europa.
Ja, zeker. Ja. Daar hebben we denk ik een deel van onze Europese ontwikkeling ook gewoon aan te danken.
Ja. Ik had dat gevoel heel sterk in Aken. Ik ben er ook geweest, wat jaren terug. Maar je staat hier echt aan de bakermat van ons continent, van wat Europa is.
Ja.
Je ziet dan die kroon nog die hij op zijn hoofd heeft gekregen. Je ziet die troon van hem. Ik vond dat wel heel indrukwekkend.
Ja.
Die troon is eigenlijk helemaal niks. Hè? Een stuk
op zich
marmer,
niet, maar het idee van
dat hij daar gezeten heeft. Ja. Maar goed, dat heb ik in Rome ook. Als ik dan op zo'n hele oude weg met al die oude stenen loop, dan denk ik altijd van, hier liepen dus honderden jaren geleden ook mensen met hun sandalen of op hun blote voeten. En dat geeft mij toch wel een soort verbondenheid in de mensheid in de jaren, ja. In de eeuwen.
Nou ja, ik denk ook waar we het net over hadden, kerk, slechte reputatie, misbruik. Kerk is natuurlijk een enorme traditie geweest van eeuwen, waarin hele mooie dingen zijn voortgebracht. Ook hele slechte dingen zijn geweest.
Zeker. En, tuurlijk.
Maar het is wel heel goed om dat te blijven overdragen. Ja. Dat kerk ook een hele rijke traditie is.
Zeker weten, ja.
Fred, even brugje Noorwegen. Als je op de Waddeneilanden staat en je kijkt naar het noorden, dus de strand aan de noordkant, en dan denk je, hey, het eerste wat je nu tegenkomt is misschien nog Noorwegen.
Dat is Noorwegen, ja.
je hebt jarenlang op Texel gewerkt, samen met Caroline.
Ja, 10, 11 jaar.
En op een gegeven moment dat jullie ook terug waren geweest van de zomer. Ja. Heb je daar nog iets bijzonders meegemaakt, als het gaat om kerk zijn?
Ja, we gingen weer terug. Dat is de Ezen en toen was het Oostrent present. Dat is een groot dorpsfeest. En dat doen ze eens in de 5 jaar. En dan wordt er een heel groot feest gemaakt. Dan wordt er een historisch spel wordt erbij gemaakt. Waar iedereen in historische kleding zit. En dan moeten ze meespelen op een dijk. Nou, als je een beetje. Je hebt van die uitzendingen van het stadion of zo. En dat er daar een toneelspel is. Nou, zo groot moet je het ongeveer voorstellen. Ja. En deze keer ging dat over de Spanjaarden. De Spanjaarden moesten eruit geschopt worden. Want die zorgden dat mensen die vrij waren daarbij, die mochten niet zijn wie ze wilden zijn en niet geloven wat ze wilden geloven. Dus er werd zelfs een beeldenstorm werd er ook nog nagespeeld.
Ach, ja.
En maar ook aan de andere kant lieten ze zien dat de geuzen dat ook geen lievertjes waren. En absoluut niet.
Er zat schorm tussen, hoor.
Ja, pas toen ze betaald kregen. Maar als je vraagt van hoe dat zat met kerkelijke dingen. Wij hebben dat in die tijd meegemaakt. Wij zeiden van, nou, het is wel mooi als er nou ook een kerkdienst eigenlijk aan het eind is. Nou, wij kregen dat, toen wij er woonden, kregen we het voor elkaar dat voor het eerst mocht, zo'n kerkdienst in die tent. En nu hoorde dat eigenlijk bij het hele programma, hoorde dat erbij. Het was echt een afsluiting ervan. Dus dat kwam op die zondag in die grote tent, kwamen mensen bij elkaar. Waar normaal is er in Oostrent zo'n 50 mensen in de kerk bij elkaar komen. 50 tot 75. Nou, komen daar 300 mensen of zo waren in die tent helemaal vol. En het was heel mooi om te zien. En we hadden het er net over wat verbinding zeg maar was. Nou, daar merkte ik nou wat nou verbinding nou kon zijn.
Ja.
Ze hadden allerlei mensen uitgenodigd die wat muziekinstrumenten konden spelen. Dus er was, en die hadden een eigen muziekgroepje erbij. Er was een iemand die ik anders nooit in de kerk zou zien. Die speelde daar een lied op de gitaar. Een lied van Tom Waits.
Mm-hmm.
En gaat Tom Waits heeft zo'n gedragen stem. Heeft hij erbij. Johnny Cash heeft ook een keer gezongen over een trein die zo heel langzaam rijdt. En eigenlijk zijn we dan zondaren. En we hebben allemaal onze eigen fouten hebben we en tekortkomingen. En we kunnen dan op die trein kunnen we dan springen. En dan kunnen we meerijden.
Omdat hij langzaam rijdt, kan je er mee.
Ja. Nou, hij speelde dat er zo op.
En waar gaat de trein dan heen?
Ja, die gaat naar een beloofde land. Dus dat was mooi. En dus hadden aan het enden was nog zo'n lied van dat. Dat is dat danslied is dat I'm the Lord of the Dance, he said. De heer van de dans. Heel, heel fris lied, eigenlijk op zo'n Ierse melodie is dat. Van Fleckley, die erop heeft gedanst en zo. En nou, daar hebben ze hem, dat werd gezongen. En dat werd zo, die sfeer die was zo uitnodigend erbij. Dat daar, nou ja, ik begon daar zelf ook, denk ik ga meeklappen met het ritme. Maar andere mensen vooraan, die begonnen er al een dansje. Dat zijn dingen dat het nou gewoon een beetje de verbondenheid is. En dat merkte je ook in die hele, al die woorden erbij. Van nou, je bent als een dorp, ben je nou bij elkaar.
Yeah.
En je maakt, met elkaar maak je zo'n feest. En je deelt met elkaar die vreugde. Maar ze deelden ook met elkaar het verdriet. Waar ook net mensen waren er overleden. Nou, die werden ook... Die worden dan ook eventjes genoemd en er staan mensen bij stil.
Speelde de brand hier een paar maanden geleden was er nog een rol?
Niet zozeer in deze viering, maar wel in de dorpse. De dorpen of de straat hebben eigenlijk hun eigen straattheater, zeg maar. En in die straat waar dat gebeurd was, speelde dat inderdaad nog wel eventjes. En het werd ook wel eventjes genoemd, zeg maar. Want het zijn alle dingen die meespelen in het afgelopen jaar, waar je als dorp door getroffen wordt. En waar je zegt van, nou ja, wij staan om die mensen staan we heen. En ja, wij moeten het met elkaar, moeten wij dit weer opbouwen. Ja, ik vond het heel mooi om zo mee te maken. Weer eventjes erbij.
Weer een heel andere vorm van kerk zijn.
Ja.
Echt met het dorp.
Ja.
Het is mooi dat het zo echt midden in de gemeenschap kan staan. Ja. Wat dat betreft is er komend weekend of morgen ook een primeur in Delfgauw. De kerk in Delfgauw heeft besloten om niet in het kerkgebouw samen te komen. Maar heeft gevraagd aan de organisatie van de Biesland-dagen.
Ja.
Rondom de Bieslandhoeve en Uilenburg enzovoort heb je de Bieslanddagen dit weekend.
Ja.
Of zij daar hun dienst konden houden, zeg maar, als onderdeel van het hele programma.
Ja.
Oké, dus die treden ook.
Morgen hebben ze buiten een dienst in Delfgauw.
Dus, kijk, ja.
Ik vind het jammer dat ik er niet even kan kijken.
Bidden wij dat het mooi weer blijft en droog is.
Ja.
Precies.
Ja, ja. Dat is dan natuurlijk altijd heel spannend.
Ja.
Maar verwacht je dan inderdaad ook mensen buiten de Delfgauwse kerkgemeenschap?
Dat zou moeten blijken, denk ik.
Ja. Ja. Ja.
En zoals wij dat dus meemaakten op Texel en Oosterend, is dat ook iets wat in jaren, zeg maar, zo moet groeien, zeg maar, die verbondenheid. Die zegt van, nee, wij willen als kerk, vinden wij dat leuk om daarbij verbonden te zijn. We hadden de eerste keer dat wij dat deden, hadden ze ook van die straattheaters. Nou, dan was er een klein kerkkoortje, hè, van ineens de kerkenbuurt was dat. Nou, die had een klein kerkkoortje gemaakt. Nou, die vroegen wij of ze mee wilden doen in die viering. Nou, dat zijn de dingen waar je die verbindingen, zeg maar, legt. En je laat zien van, nou ja, iedereen die is met zijn en haar talenten, kunnen ze wat bijdragen. Nou, zo is het ook mooi te zien hoe dan, waar mensen voor aan het collecteren zijn. Nou, dat is, dat verbindt allemaal.
Ja. Ja. Zou dat nou ook voor Delft kunnen gelden, hè? Zo'n ervaring als jij in Oosterend op Texel hebt gehad?
Ja, want ik denk dat dat woord verbinding, zeg maar, dat een van de belangrijkste thema's is, zeg maar, ook voor Delft. En in een dorp weet je automatisch al van, nou ja, ik ben een Oosterender of zo. Maar hier in Delft weet je van, nee, ik behoor bij die buurt, hoor ik. Ik behoor bij Delft zelf. Nou, ik vind dat mooi als wij in de Kuiperwijk bezig zijn. En dan kijken van, nou, kunnen we ook zo'n maaltijd ergens daar krijgen? En dat je met de mensen daar je kan verbinden. Dat je weet van, nou ja, ik ken jou. Ja. Ik ken jou. En we weten wat voor moeilijkheden er soms zitten. Maar we weten ook wat voor leuke dingen er zijn. Dat je dat kan vieren met elkaar. Ja. Ja. Zo zou ik het ook mooi vinden als we in een Delft, zeg maar, die voettocht voor de vrede. Dat men dat niet ziet van, nee, dat is iets wat in één wijkje ergens gebeurt, zeg maar. Maar dat je dat ziet van, dat is een tocht die voor heel Delft geldt. En dat je daar gewoon door mee te lopen kan laten zien van, nou ja, wij zijn een stad waarin wij met alle verschillen die we hebben en alle geloven die we hebben, vinden wij dat juist mooi dat wij daar samen in kunnen wonen.
Ja, ja. En het is niet alleen kennis, hè, van verbinding, maar ook voelen, ervaren.
Ja.
Ik bedoel, als ik even terugkijk naar wat Maarten van der Weijden met dat zwemmen in Friesland heeft gedaan, bijna religieuze ervaring voor heel veel mensen geweest, denk ik. Ik vind het jammer dat bijdragen voor een kankerfonds eigenlijk op die manier binnen moeten komen. Ze zouden eigenlijk gewoon, ook zonder dat hij ervoor gaat zwemmen, gewoon gegeven moeten kunnen worden. Maar goed, kennelijk.
Maar blijkbaar werkt dit.
Dit werkt dus.
Wil je inderdaad daar een stuk toch bij wat je geeft, ook een stuk beleving.
Ja, en bijna wel gevaarlijk, hè? Want hij werd bijna met Jezus en zijn lijden vergeleken. Ging mij iets te ver.
Ja. Ik denk dat Jezus dan over het water had gelopen, die 200 kilometer.
Dat denk ik ook.
Schiet iets meer op.
Dat vind ik een hele mooie.
Maar de opoffering is wel een vergelijking.
Ja, oké. Ja.
Iemand die zich echt inzet voor.
Ja.
Goed. Maar goed, hij kan weer droog aan de wal en weer vrolijk verder.
Gelukkig wel,
Nou, we gaan eventjes kijken wat er in de kerkenrennen zit. We zitten even te stoeien met de website erbij. We weten eventjes wat te vertellen over het jubileumconcert in de Maria van Jessekerk. Daar hebben ze een prachtig orgel. Een Maarschalkerweert-orgel.
Dat schijnt wel een goed merk te zijn, ja.
Ja, precies. Ja. Dat is wel anders dan mijn Yamaha-orgeltjes of zo. maar die bestaat al 125 jaar, bestaat dat orgel. Toen is het in gebruik genomen. En nou, dat komt uit een Frans-romantische stijl erbij. En dat is, heeft een prachtige klank, heeft dat. En daar wordt een concert op gehouden. En dat wordt gedaan deze zondagmiddag. Dus morgenmiddag is dat om 3:00. En dan speelt daarop Petra Veenswijk. Die speelt op het orgel. En dan doet Luc van Amstel, die speelt er nog met slagwerk, speelt hij er nog bij. En wat voor dingen gaan ze laten horen erbij?
César Franck zie ik.
César Franck.
Vidor Ducasse.
En Guillemont. En een feestelijke final uit de Symfonie 3 van Vidor.
Je kent het niet.
Ik ben
dus je moet erheen?
Ik ken het niet. Ik moet echt eens horen wie Vidor is en Ducasse.
Ja, maar ook de Bolero wordt gespeeld, zie ik. Dus dat is wel...
De Bolero van...
De orgel van de Fransman Pierre Cochereau. Dus dat is een andere dan...
Een andere Bolero dan wij kennen.
Maar dan zal die vast... Hij zal telkens wel sneller gaan. Daar zal het slagwerk voor zijn.
Dat denk ik ook, ja, precies. Ja. Ja. Maar verrassend, zo'n concert. Ja. Is het het jubileum van het orgel dus?
Ja, om het, om het orgel, dat jubileert.
Ja.
Ja, 125 jaar. Toegang is gratis, zie ik. Wel een collecte. Ja.
En wilt u wat kijken? Kijk dan even op www.raadvankerkendelft.nl. Dan kunt u nog eventjes nalezen wanneer het precies is. 3:00, et cetera. René, jij bent ook altijd bezig met zoekdiensten.
Ja,
is er nu ook weer een nieuwe zoekdienst?
Ook morgen. Morgen om dus 2 uurtjes eerder, om 1:00 in de Nieuwe Kerk.
Ja.
Dan staat de kerk weer open en hebben we een dienst van 1 uurtje ongeveer. Ik ga er zelf in voor. Het thema is opnieuw beginnen.
Opnieuw beginnen?
Mm-hmm. Opnieuw beginnen.
Na de vakantie.
Precies. Het heeft iets van, we starten weer na de vakantie.
Ja.
Het heeft ook iets van... zeg maar vanuit de Bijbel, een God die ook weer steeds mensen opnieuw laat beginnen.
Het mag, dus
het
je
mag
weer opnieuw
je mag
beginnen.
Verder, er is een weg verder.
Ja.
Voor wie is nou zo eigenlijk zo'n zoekdienst bedoeld?
Ja.
We zijn ermee begonnen omdat we in verschillende activiteiten in Delft eigenlijk best wel vaak mensen tegenkwamen die op zich best wel naar een dienst of iets van de kerk wilden gaan, maar... Niet zo snel naar een van de reguliere wijkgemeenten. Zeg maar, gewone dienst dan toch als te ingewikkeld of als een te vreemde groep, zeg maar.
Ja.
Je stapt een grote groep vreemde mensen in binnen.
Ja.
Dus we hebben gekozen voor probeer iets intiemere setting waar mensen of vrijblijvend kunnen zitten of gewoon ook al een stukje ontmoeting kunnen hebben rond lunch, rond koffie.
Mm-hmm.
Vaak is ook wat gesprek in de dienst, is het interactief.
Ja, want de Nieuwe Kerk is natuurlijk een hele grote kerk.
Ja.
Hoe doe je dat om dat zo intiem mogelijk te maken?
Ja, dat is nu wel wat makkelijker dan de tijd dat de banken stonden.
Ja.
Er staan nu stoelen in 2 vakken, zeg maar, tussen de ingang en de preekstoel.
Mm-hmm.
We staan met, zeg maar, met muziek en een scherm en het spreken gericht op de ingang. En de mensen zitten dan... beetje op de stoelen daarvoor.
Dus
het is redelijk intiem. Maar ook als je binnenkomt in de kerk, zeg maar als toerist kan je makkelijk even achteraan gaan zitten zonder dat je direct...
Want ik vind de traditionele kerkopstelling in bank of stoelen, die rijen, je kijkt elkaar niet aan.
Nee, dat is een nadeel.
Dat vind ik,
en hier kan je wel wat makkelijker even naar elkaar toeschuiven.
Ja,
en ik laat het vaak doen, gewoon ga eens even met elkaar in gesprek over. Nou ja.
Ja.
Als we nog verder eventjes vooruit kijken, René en Ankie. Volgende week dan is het Monumentendag, Open Monumentendag.
Yes.
Mm-hmm.
Dat gebeurt al voor de 32e keer in Nederland.
Zo lang al.
Ja, de hele tijd. En ook in Delft zijn er dan weer verschillende dingen zijn er open. Dan is ook de... Weet jij wat voor kerken er open zijn, René?
Nou, zelf organiseer ik mee het programma in de Oude Nieuwe Kerk. Dus daar ben ik van op de hoogte.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Dus allerlei muziek met name. Verschillende optredens van kerkelijke en niet-kerkelijke orkesten en koren. Maar ook een oud-katholieke kerk is open. De Jessekerk natuurlijk.
Ja.
De Genesterkerk neem ik aan. Lutherskerk dit jaar helaas niet. Daar konden de vrijwilligers niet voor rondkrijgen.
Ja.
En buiten het centrum, de Immanuelkerk bijvoorbeeld, maar ook de Marcuskerk. En dat is wel een interessante, want die bestaat ook dit jaar 50 jaar.
Oh. En dus is ook gejubileerd.
Zeg maar vanuit de Marcuskerk, er zitten verschillende wijkgemeenten, maar hebben ze dat aangegrepen om juist op Monumentendag de aandacht aan te geven.
Okay.
Dus daar is ook optreden, expositie ook van wat mensen die schilderen of boetseren.
Ja. Want de Marcuskerk zelf is natuurlijk gewoon niet zo'n traditioneel kerkgebouw met een toren, met een klok erin en zo.
Maar door zijn architectuur is het wel een monument.
Ja, absoluut. Ja,
de jaren 60
kerk. Ik kerkte er vroeger inderdaad in de 70 jaren. Dominee van Woerden heeft daar nog gestaan. Ik weet niet of jullie dat nog wat zeggen, maar toen was het gewoon een hele mooie, moderne kerk. Ja, moderne architectuur. Ik vond het een mooi gebouw.
Ja.
Ik blader ondertussen eventjes door dat hele foldertje wat er is over de Monumentendag. Wat je kan vinden via Monumentendag Delft en dan op Facebook. En daar zie je echt hoeveel kerken er open zijn. Hoeveel andere gebouwen er ook open zijn. Meisjeshuis, het Gemeenlandshuis in Delfland erbij.
Het Kruidhuis.
Kruidhuis.
Ja. En de,
voor de mensen die zeggen van ik ga weer met een rolstoel of zo. Op dat foldertje wat u daar ziet staan, staan er ook mooie plaatjes er even bij voor welke gebouwen makkelijk met een rolstoel toegankelijk zijn. Of waar muziek gespeeld wordt. Of waar er daar iets anders te beleven is erbij.
Ja, en als je het hebt over zingen, om 4:30 in de Oude Kerk is er ook een uurtje of 3 kwartier echt samenzang. Dus.
Mm-hmm. Op 8 of 9?
Op 8 september. De Oude en Nieuwe Kerk zijn alleen op zaterdag
open. Oh ja. Ja.
Al die dingen zult u wel herkennen als u door Delft heen loopt met een gele vlag met een sleuteltje erop.
Ja. En wat er te doen is in de verschillende gebouwen is ook te zien op die website.
Ja. Gaan wij een beetje naar het eind van het programma toe. En gaan wij u ook weer eventjes dingen zeggen wat er komende keer zal zijn. We gaan gewoon weer proberen een nieuw seizoen te brengen met allerlei nieuwe mensen erbij. Wij kunnen nog presentatoren verder gebruiken of mensen voor de redactie. Dus u zegt van dat lijkt mij nog leuk. Stuur dan even een mailtje naar kerkindelftradio@gmail.com. En dan kunnen wij contact met u opnemen erbij. Wij bedanken René en Mechtold voor de muziekkeuze voor deze keer.
Ja.
En ik ga jullie bedanken, Ankie Smit en René Strenghold.
En jij ook Fred.
En wij wensen, zoals elke keer, wensen wij u weer
vrede
en alle goeds.